Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. Als Nederland in zee gaat met het Chinese techbedrijf Huawei, loopt het een groot veiligheidsrisico. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra. En hij gaat ons zo meteen natuurlijk ook uitleggen waarom. En natuurlijk kijken we hoe het verder gaat in Politiek Den Haag, na de enorme verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie. Hoe blijft ons land bestuurbaar en gaat de Eerste Kamer nu niet te veel Tweede Kamertje spelen? Daarover praat ik straks met een aantal gasten. Tania Hoogwerf, zij is raadslid van Leefbaar Rotterdam. Hoogleraar Politicologie Tom van der Meer en priester en auteur Antoine Baudard. En Ferry Mingelen heeft een column over een mooie nieuwe klus voor Forum. Maar eerst de aanslag in Utrecht van afgelopen maandag, waarbij 3 doden vielen. Vooral de eerste uren zijn cruciaal, want in die tijd moet je grip zien te krijgen op allerlei informatie die loskomt. En dat is vaak ook tegenstrijdige informatie. Want gaat het om terreur of een familiedrama? Is er nu wel of niet op meerdere plekken geschoten? Is het een terrorist of toch een verward persoon die Allah Akbar roept? Het is een operatie al met al onder grote druk, waarbij tegelijkertijd speelt geen paniek zaaien, maar wel zo transparant mogelijk zijn. Hier aan tafel de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen. Van harte welkom.
Dank u wel.
Fijn dat u er bent. Het was een bewogen week voor iedereen. Wat heeft nou het meeste indruk op u gemaakt?
De mensen die het betrof. De slachtoffers, de nabestaanden, de familie van mensen die zwaar gewond zijn. De hulpverleners. De trambestuurster, het jonge meisje wat zei toen ik er sprak, ja, ik kon er snel uitspringen. Het leed, het verdriet van een bouwvakker die aan het werk was en die aan tafel mij vertelde en weer, toen hierover vertelde, weer in tranen schoot. Het gaat om die mensen, want bij die mensen is het niet klaar. En als de crisis voorbij is en wij weer ons leven hernemen en aan het werk gaan. Ja, die mensen zitten ermee in hun hele leven. En ook de zwaar gewonden.
Hoe komen
die?
En dat raakt u?
Dat raakt me zeer. Want ja, het is mijn taak en ook mijn taakopvatting om samen met iedereen die me helpt, want ik heb natuurlijk heel veel ondersteuning gehad en op maandag ook in de driehoek, om namens de samenleving te zorgen dat het goed gaat. Dan eerst heb je de crisis voorkomen dat het nog erger wordt. Probeer iedereen zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig te informeren. En dan is het tussen aanhalingstekens voorbij, maar dan begint het voor die mensen. En dan ben ik er nog steeds. De nazorg is vaak minstens zo belangrijk. Net zo belangrijk als het rustig houden en het oplossen, het bijdragen aan rust in de samenleving tijdens de crisis, gewoon in de acute fase.
Laten we even terugblikken. Vanaf het moment dat u dat telefoontje kreeg, het was 11:15. U hoort dan, er is een aanslag, heeft er plaatsgevonden in die tram. Wat doet u dan als eerste daarna?
Het was trouwens 11:15. Voor 11 al gebeld. Ik nam niet eens de telefoon zelf op. Ik zat in een stafvergadering, gewoon op het stadskantoor. Dat is altijd op maandag, stafveiligheid. Maar heel gauw kreeg ik hem terug. Ja, Jan, dit moet je zelf doen. Mm-hmm. Even later, echt enkele ogenblikken later, belde hoofdofficier van justitie. Ja, dan heb ik ze alle drie. Wij hebben dan heel snel een telefonische driehoekvergadering. Wat gaan we doen? Dat en dat. En inmiddels is natuurlijk iedereen al bezig. Want dat zijn geen beslissingen die de driehoek neemt. Wees blij dat we dat niet doen. Maar ambulance, mensen van de Q-bus, mensen van de politie, dat is de vervoermaatschappij, die zijn al lang al bezig. Wij hebben een telefonische driehoek. Dan gaan we naar het Briljantlaan. Dat is het centrum van de politie, waar we kunnen vergaderen, besluiten kunnen nemen. Ja, dan wordt het al gauw. Ja, dat heet dan in termen grip 3. En dan dachten we, we gaan toch echt naar het echte beleidscentrum. En dat is aan de Belcampostraat in Leidse Rijn, bij de brandweer, bij de veiligheidsregio Utrecht. En vanaf dat moment ben je bijeen, vergader je, weeg je af. En probeer je samen met de experts, al afwegende, uit de informatie. U vatte het net aan het begin heel, heel goed samen. Uit de informatie dat te halen wat beleidsmatig dus voor ons relevant is. Geef je het advies, bijvoorbeeld wat we hebben gedaan. Nou, als het even kan, blijf maar binnen, want we weten niet zeker. Sterker nog, wij moeten er op basis van de informatie die we nu hebben van uitgaan dat er op meerdere plekken, locaties, is geschoten. Een schietincident op meerdere plekken.
Ja.
Wij hebben de informatie. We kunnen het althans niet goed uitsluiten dat er zelfs sprake is van meerdere daders.
Dus dat is eigenlijk het moment dat wordt gezegd binnenblijven. Maar het zijn hele moeilijke afwegingen. Want
zeker.
Ik neem ook aan dat u daarbij meeneemt dat er ook ontwrichting in de samenleving kan ontstaan.
Zeker. Het is ook gewoon een terechte vraag. Alleen, je krijgt dus de informatie, die wordt gevalideerd voor zover het op dat moment kan. En valideren betekent checken of het klopt. Want je wil, als het even kan, zo zorgvuldig mogelijke informatie aan het publiek geven. Want die snakken naar informatie, net als u en al uw collega's. Maar dat moet wel goed zijn. En wij hadden dus de informatie meerdere plekken en meerdere daders. En de plekken, de locaties, hadden ook nog een zekere logica. Als een route, een vluchtroute. Of... Ja, dan kun je maar één ding doen. Zeggen, mensen blijven binnenblijven. En bovendien geeft dat ook, creëert ook rust buiten. Zodat de hulpverleningsdiensten voor het overzicht, dat maakt het ook makkelijker.
Ja, dat ze kunnen opschalen. Ja.
En dan begint het pas, want dat was uw vraag. En dan doe je dat en dan werkt het tussen aanhalingstekens. En de afloop zeker heb ik begrepen. Nou, daar zijn mensen ook echt vreselijk van geschrokken. En wat doe je dan? En dan werkt het. En dan ontstaat natuurlijk het besef, ja, hoe lang nog? Want ja, dan wordt het 4 uur. Dan moeten kinderen van school. Mensen gaan van hun werk af. Dus er was ook enorme druk. Kunnen wij verifiëren? Kunnen we vaststellen?
Hoe doe je dat vaststellen?
Ja, dat doen gelukkig wij niet, maar experts. Mensen die buiten zijn via alle techniek die we tegenwoordig hebben, allerlei getuigen. En toen kwam al redelijk snel weer, hadden we echt het beeld. In ieder geval is er maar op één plek geschoten. En we gingen er ook, we konden het niet helemaal uitsluiten, maar we gingen ervan uit dat er maar één, althans in ieder geval een hoofdverdachte was. Ja. We konden niet meer. En toen hebben we gezegd, nu heffen we het weer op.
Wat heel erg belangrijk is om ook in de communicatie te zien wat voor zaken er dan gebeuren. Er komen toch wat verschillende dingen naar buiten. Want Auersberg van de NCTV komt om 12:15 met de mededeling dat er op meerdere plekken wordt geschoten. Dat staat dan vervolgens haaks op de mededeling van de Utrechtse politie die het over één plek heeft. Hoe kan zoiets misgaan?
Het is een hele goede het is een hele, of morbide, of hoe je het maar zegt, een hele ingewikkelde illustratie van de werkelijkheid op dat moment. Je krijgt zoveel informatie, komt uit alle hoeken en gaten. Iedereen bemoeit zich ermee. De social media geven ook informatie, soms zeer bruikbare. En dan is het maar de vraag hoe snel je dat kunt, ik gebruik dat moeilijke woord nog weer, valideren. Kunt checken van, is dit nou, weten we dit zeker? En ja, het dreigingsniveau 5, daar was alle reden voor. Dat is aan de NCTV, maar ik snap die beslissing heel goed. En zeker op dat moment. En dat vervolgens inmiddels ter plaatse wordt geconstateerd door iemand. Het is maar weer de vraag of dat dan weer klopt achteraf. Nou, die zegt er op één. Maar zo gaat het. Zo gaat het. En in die situatie moet je dus werken en ben ik als bestuurder eindverantwoordelijk voor zo'n besluit van binnenblijven. Ja, dat is echt, ik word geadviseerd en mijn expert, maar daar ben ik verantwoordelijk voor.
Uiteindelijk zijn er ook, als we het even over de communicatie hebben, wat verschillende berichten die naar buiten komen. In de persconferentie heeft Auersberg ook gezegd dat het om een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Ja. Rutte heeft ongeveer hetzelfde gezegd op zijn persconferentie om 14:30. En dan horen we u even later om 15:00, dus er zit een half uur tussen. Ja. En u bent een stuk stelliger, want u zegt dan, we gaan uit van een terroristische aanslag.
Ja.
Wat is er in die tijd nou gebeurd?
Nou, er is in die tijd zijn er. Ik kan niet alles vertellen nog. Bovendien, het is echt aan het Openbaar Ministerie. In de loop van die middag kwam er natuurlijk steeds meer informatie. En we hebben ook vrijdag gelezen wat het Openbaar Ministerie nu te lasten legt. Hè. Dus dat is niet veranderd. En dan gebeurt er het volgende. Ik moet dan voor het eerst iets vertellen. Want dat kon eerder niet. Ik moet dan vertellen over de slachtoffers, het aantal dodelijke slachtoffers, de gewonden. En ik vertel ook, omdat ik ook dat mijn verantwoordelijkheid medevind, ik moet uitleggen, dit is ons gemeld. Wij werken volgens nou ja, rekening houdend met dat terroristisch oogmerk. En dat betekent iets. Dat betekent iets voor de diensten die je kunt inschakelen, die hier aanwezig zijn. Het betekent iets voor de mensen die je kunt inschakelen.
Doordat je de stelligere woorden gebruikt?
Nee, maar ik kijk over de woorden en zo. Dat zouden we naast elkaar moeten leggen. Maar ik heb het zelf.
Ja, dat hebben wij gedaan. En toch is dan een beeld ook wat bij de mensen thuis overkomt. Het maakt gewoon uit op het moment dat je zegt een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Of als we u dan een half uur later horen. We gaan uit van een terroristisch uitslag.
Ik heb gezegd, die komma sterker nog. Werken, dat heb ik ook
we
inderdaad
gaan
gezegd. Ja, we gaan ervan. En op dat moment werkten we nog wel volgens dat scenario.
Ja.
Dat kun je nu weer anders zeggen, maar we werkten echt naar dat scenario. En ik ben het volstrekt met u eens dat het op communicatie aankomt en dat we ook weer rond communicatie, en dat weet ik zeker dat we dat doen, want elke keer als je oefent is het vaak de communicatie. En dan af en toe gaat het toch mis of gaat het onbedoeld mis. Maar in dit geval vond ik dit nogal wel kunnen, denk
ik. Dus uiteindelijk zegt u, je kan heel veel trainen. Hè? Want iedereen wordt daar natuurlijk op getraind. Maar het is altijd, de werkelijkheid is anders. Wat is dan de grootste learning dan in dit verhaal?
Ja, ik vind zelf waar je heen gaat in het begin, vond ik, denk ik, van nou, ik had eigenlijk meteen wel naar de Belkamp. Het heeft niets uitgemaakt, maar het was onhandig, vond ik voor mezelf. En het tweede is, kijk, we hebben nog nooit eerder in Nederland, nog nooit eerder heeft NCTV dreigingsniveau 5 aangeroepen of uitgeroepen. Weliswaar in een bepaalde tijd, een beperkt tijdsvak en voor de provincie Utrecht. En dat is goed opgevolgd, heeft op zich ook goed gewerkt. Alleen we moeten de volgende keer, denk ik, ook weer communicatie, ons nog even goed, wat betekent dat nu? En moeten we nog duidelijker, denk ik, aangeven van wat betekent dat voor scholen, voor bedrijven, voor winkels? Want als je nu terugkijkt, en ik ben nu begonnen ook te kijken van hoe reacties van het publiek zijn, nou, dat mensen met de beste wil van de wereld toch zich afvroegen, ja, wat betekent dat? Dus dreigingsniveau 5, ik kan helemaal volgen waarom we dat hebben gedaan. Sta ik ook nog achter, of waarom de NCTV het heeft gedaan. Alleen, we doen het voor het eerst, we deden het voor het eerst. Daar moet je echt van leren en van opsteken. We moeten dat zo precies mogelijk doen.
Want als je het dan preciezer doet, waar zou dat in moeten zitten? Moet er een soort handelingsperspectief bijvoorbeeld in zitten voor zo'n school?
Bijvoorbeeld voor een school, nog duidelijker het tijdstip, nog duidelijker de plekken. Maar ik geef het je te doen, hoor. Want dit kunnen we nu achteraf weer zeggen. En dat kan dan weer in de lessen worden geleerd. En die zal ook van deze crisis worden geleerd. Maar dan zal een volgende crisis zal toch weer net iets anders zijn.
Ja. Als we even kijken naar de spelers, is natuurlijk ook de premier een heel belangrijke speler. Op welk moment heeft u contact met Rutte en hoe gaat zo'n gesprek?
Dat contact los van buiten vergaderingen om. Dan heb ik natuurlijk regelmatig gesproken ook. Grapperhaus ook, want die heeft veel contact mee gehad. En nog steeds. Als dit plaatsvindt, dan hebben we afgesproken met elkaar dat de burgemeester waar het om gaat deel uitmaakt van het zogenaamde, ik hoop dat ik het goed zeg, ministeriële commissie crisisbeheersing. Dus ik kom aan en hing al aan de lijn en dan hoor ik alle ministers dan met Rutte en dan weet je, dan
dat
hoe is het bij jou? En dan,
ja?
zo gaat dat.
Ja.
En dat heeft op zich, dat is ook niet zo vaak gebeurd, dat heeft op zich, voor zover ik nu kan overzien, wel goed gewerkt, omdat je daarmee ook direct in verbinding met elkaar staat over tijdstippen. Wat ga jij zeggen, wat ga jij zeggen? En dan zijn er ongetwijfeld dingen, als je die ernaast zegt, dat heeft u net zelf gezegd. Maar ik vond het, ja, eerlijk gezegd, het redelijk gaan.
Is ook het woord Christchurch gevallen in een van deze besprekingen?
Nee, het woord is niet gevallen.
Okay,
dus het is wel natuurlijk, als je terugkijkt, denk je, vrijdag en dan nu alweer maandag. Maar nee, dat is niet
dat
gevallen.
Dat heeft niet gespeeld.
Nee.
Nou, is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Op een gegeven moment wordt het advies om binnen te blijven, dat is niet meer van kracht.
Ja.
Maar de verdachte loopt nog wel steeds vrij rond. En dat is toch een beetje in de beeldvorming. Hoe kan zoiets dat op dat moment dat advies wordt ingetrokken?
Ja. Nou ja, kijk, omdat u stelt al die vragen, en dat hoort ook zo, omdat je eerst met de vraag stelt, weet u wel wat u doet als u tegen de stad zegt of tegen de samenleving zegt, blijf binnen? Vervolgens stelt u de vraag, nou, dat doen we dus om bepaalde redenen. Dan hebben we met al die experts hebben wij de indruk dat er op één plek is geschoten en dat de hoofdverdachte waarschijnlijk binnen zit. Dat wil zeggen, niet beweegt.
Ja.
Ik ga niet zeggen waarom we dat weten, maar dat wisten we. Maar dat konden we natuurlijk niet vertellen, want hij was nog niet bij ons. Hij was nog niet aangehouden door de politie en door justitie. Dan kunnen we dat op dat moment zeggen. Maar er is natuurlijk nog steeds een risico. Maar ja, u heeft me ook net gevraagd, en terecht. Dat zijn de dilemma's. Die samenleving is ontwricht. Het wordt 4 uur. Kinderen gaan bewegen, scholieren, studenten. Centraal station, openbaar vervoer, mensen gaan uit hun werk. Moet ik wel een goede reden hebben, en met mij anderen, om die stad op. Dus wij vonden het op dat moment
gerechtvaardigd om het te doen. Wat was voor u de moeilijkste afweging?
Deze.
Ja. We hebben natuurlijk ook gezien, want het was ook aan de vooravond van de verkiezingen. Wat vond u van de politieke reacties die vervolgens kwamen op deze aanslag? Hè? Want Wilders had het over krokodillentranen. Baudet zei dat het gevolg was van bepaald beleid en verwees echt rechtstreeks naar het kabinet.
Ja, weet u, ik ben burgemeester van de vierde stad van het land die deze week een zeer, zeer ingrijpende gebeurtenis heeft beleefd die de samenleving doet schudden, waar mensen nog echt van aan het bekomen zijn. Nabestaan en zo. En ik heb eigenlijk, op dit moment ben ik niet zo bezig met politieke reacties. Ik vind er misschien wel van alles van. Ik heb het natuurlijk gevolgd. Ik ben bezig met de nazorg. Ik ben er voor
mijn
mensen.
Maar misschien toch een beetje geïrriteerd?
Iedereen zegt verschillende dingen. Ik denk dat het nu erop aankomt dat we elkaar vinden. Dat we weten dat dit soort zaken niet helpen. En dat hele harde uitspraken, linksom, rechtsom, door het midden of hoe dan ook. Ja, ik weet niet of het iets oplost. Het gaat er nu om, denk ik, om ook een beetje te verbinden. En te zorgen dat de mensen die het betreft, die verdrietig zijn, die gewoon zijn geschrokken of die met vreselijke beelden rondlopen, dat we die een beetje steunen en een beetje troosten. En politieke oordelen laat ik even aan anderen, zeker op dit moment.
Ik wil u heel hartelijk danken voor uw reacties.
Graag gedaan.
Nederland moet niet in zee gaan met het Chinese techbedrijf Huawei voor de aanleg van supersnel mobiel internet, het nieuwe 5G-netwerk. Dat zegt Amerika, want dat zou een enorm veiligheidsrisico zijn. Maar kunnen we überhaupt wel zonder de Chinese techgigant? En is het bedrijf echt zo gevaarlijk als dat wordt beweerd? Of wordt Europa pion in de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China? Aan tafel Piet Hoekstra, hij is de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. En overigens, in verband met de ondertiteling wordt deze uitzending met een kleine vertraging uitgezonden. Mr. Ambassador, welcome. It's so good that you could be here with us today. Before we get into China, I think it's good to talk about the latest news from America, because Robert Mueller finished his report and about the Russians and the collusion maybe during the elections. And the news that we heard yesterday is that there will be no new indictments. Is that a relief for you?
It is a relief. But first, it's good to be with you today.
Thank you. When you
were talking about news from the states, I thought you were going to announce that Michigan State and the University of Michigan were both going to be in the Sweet 16 in the NCAA basketball tournament.
Okay,
which
that's
is
also
great
good
news.
To know, yeah.
And then the other good news is, yes, what do we know? We know the Mueller investigation is now complete.
Yeah.
It was completed without any interference from the Justice Department. There are no new indictments coming. So hopefully what this will do in Washington is, we've had enough speculation for 2 years about, you know, exactly what this investigation was going to show, what it might not show. In the coming, you know, hours, maybe in the coming days, we'll know exactly what's in here. But hopefully now Congress and Washington can move forward. We've got lots of issues to work on. 5G, the economy, the threat, the continued threat, as we heard today, from terrorism. Our sympathy from the United States goes out to the people of the Netherlands. We appreciate the solidarity that the Dutch have shown, you know, ever since 9/11. And now they stood with us on 9/11. We stand with the Dutch today.
Okay.
So
we have more important issues to discuss. President Trump is continuously saying there's nothing. This is a witch hunt. Is he right?
Well, let's not speculate anymore. We'll know the answers relatively soon. But the indications are that there are no indictments And, you know, there have been no leaks in, really in the 24 hours that it's been out there, really say that what some have been speculating on for the last 2 years about, you know, the massive repercussions that this would have to the president and to this administration have not proven to be true.
Let's go into China, because this is a very important topic also this week on a European summit. And it all goes about the Chinese digital dominance. Why is it so important to talk about this subject?
It's important from a national security standpoint. It's important from an economic security standpoint for the United States, but also for Europe, for all of the West. You know, what 5G is, it's implementing a massive new change. It just doesn't mean we're going to get our data quicker, which we would all like to do, but it's much more. It's going to empower what in the United States we call the Internet of Things, the connectivity of automobiles so that, you know, information can get to an automobile quick enough that it can actually drive itself.
Yeah, self-driving cars,
drones. And delivering drones, all of these things. It's going to have a significant impact on how we live. And the question becomes, putting all of that capability into the hands of the Chinese, if the Dutch decide to, you know, we're going to use Chinese technology to deliver this capability, what can happen? I spent 10 years on the Intelligence Committee. I was chairman of the Intelligence Committee in the United States. It gives tremendous power to China to track what's going on in the Netherlands, in Europe. In the U.S., we won't use it, yeah. Okay? We just think it's a security threat. That's the initial threat. Mm-hmm. That's the short term.
Yeah.
The long-term threat is the Chinese want to put Cisco, Ericsson, Nokia, Samsung, they want to put them out of business so that when we get to the next breakthrough, 6G, the only place to get it is China.
Yeah.
And we don't want Europe and the United States to be in a position where technology that is so important to our economy and to our national security, the only supplier is going to be China. That's unacceptable to the United States.
Okay, so this is the security threat. And should we ban all use of Huawei products, or is it only the 5G?
Well, no, I think the 5G is absolutely critical. You know, we're very encouraged how we're going through this with the Dutch.
Yeah.
We're in a dialogue with the Dutch. We're in dialogue with the EU, with NATO, to see exactly how you minimize the risk from foreign suppliers, Huawei, putting this equipment into Europe. And so let's see where that dialogue leads to see exactly what the solution and the recommendations are. In the United States, Congress has dictated that for government purposes, it doesn't say Huawei by name, but it, you know, the congressional language is sometimes, you know, something unfriendly actors or something, which clearly Huawei would fall under. So the United States and the United States government is establishing its direction. We're now in dialogue with Europe, with the Dutch, and hopefully, and I'm optimistic that we're going to end up going in exactly the same direction.
Okay. Well, Huawei denies everything, and they say the U.S. warnings are only politically motivated.
Well, the good thing is, you know, this is kind of surprising. This is something that, let's make it personal. Donald Trump and GroenLinks agree on this, because in the Netherlands, GroenLinks have, they've said that, you know, they would like to ban Huawei. Because they've seen what the power of this can do, and they experienced that, some of their members experienced that when they went to China. So, you know, if we've got GroenLinks, and they won't be happy when I say this, okay? But when we've got GroenLinks and Donald Trump on the same page, I think most people can say, you know what? I don't necessarily believe that, okay, you know, this America's doing this just, yeah, for political reasons.
Okay, you got me there. But let's talk about the proof, because this is very important. Do you have any proof that Huawei is indeed dangerous for our national security?
We have proof each and every day, and in Europe and in the United States, that China is not a fair actor. They don't respect intellectual property. They steal information on a regular basis from American universities and probably European universities. Mm-hmm. a term that we use in America is knockoff. They copy our products. They copy our technology. China is not a fair actor. Their businesses are very tightly aligned with the government. Mm-hmm. And so, yes, there is regular evidence each and every day. Is there a smoking gun? It depends exactly how you define a smoking
but
gun.
But this is about China. But when you see Huawei, because the warnings of the United States and also you stated, we have to be aware of Huawei.
Sure.
Where's the proof there?
One of the elements of proof is the UK has looked at it because Huawei will come back and say, yeah, we've given you our source code to review. See, it's perfectly clean.
Yeah, there are also testing centers.
Testing centers. In the UK, they said they found out that's kind of interesting. You know, the source code that you've given us is different than what's in your products. You know, what this really provides is it provides China with a Trojan horse to get into the West, to get into Europe, to get into the United States. They may not use it initially, but one of the things that we know happens frequently, this source code and the programming gets updated regularly. And China, sooner or later, will open the door to their Trojan horse, and they will have access and a whole lot more control over these systems than what we would want them to have.
We understand that, but is there a very concrete proof that it already went wrong?
With Huawei system, no, because 5G isn't distributed yet.
Yeah, but also in the testing centers.
It's in the testing centers, like I said, the UK has found it. But it is, and I don't expect that Huawei or the Chinese are going to put a bunch of these back doors in here. Their objective right now is what? To get the systems in place, because once they have them in place, you can't be taken out. And they can get in later on with the reprogramming. And the second thing is to knock American and European businesses out of this capability.
But in an interview with one of the Dutch newspapers, this was earlier this week, you said you were going to present our parliament with proof that China and Huawei are dangerous. So what can we expect then?
You can expect a discussion on what the Trojan horse aspects are. You can also expect a continuation of the discussions that have already been going on between our intelligence community and the Dutch intelligence community. And you can expect that whatever we can share in an unclassified format with your parliamentarians will also be shared with them.
Mona Keijzer, the Dutch Deputy Minister for Economic Affairs, has said they are not going to exclude Huawei as an optional supplier for 5G network, in spite of the U.S. efforts and also your efforts. What are you going to do?
Well, the first thing is we're going to wait. The Dutch have not said exactly what they're going to do. They're going to issue some recommendations and guidelines for the auction that's going to be for 5G. That's going to be in the next 4 to 6 weeks. Mm-hmm. They will come out with a Chinese strategy sometime early this summer. Let's see exactly what they're going to do. The Dutch have a choice to make. They could go with American suppliers. Yeah. They could go with European suppliers. They could go with a combination of American and European suppliers to do 5G. Or they can pick China. Yeah. Like I said, I'm optimistic that there are enough people within the Dutch government who recognize the threat with China that we're going to end up going in much more of a similar direction than the U.S. going one way and the Dutch going a different way.
There are alternatives, but I'm asking the question because the American ambassador in Germany said that the U.S. will withhold intelligence.
Well, let's see exactly where the Dutch come out. I don't want to speculate on this. I'm very optimistic that the Dutch see the threat. I talk to your intelligence people. I talk to your parliamentarians. They all share a concern about Huawei and losing this capability and this Trojan horse impact. Mm-hmm. So let's not speculate, if we diverge. Let's hopefully work to the point where it's like, wow, we see this problem exactly the same way you do, this threat the same way we do, and we're going to be at the same place.
You also suggested the alternative to Huawei, also is the American company Cisco. How do we know that the U.S. won't spy on us?
Well, which was why you also have the alternative of using European products.
Yeah.
Okay, but Nokia. The difference is our legal framework between the our legal framework for our companies, same thing for European companies, is much clearer in terms of privacy, and those types of things than what the Chinese government and Huawei is. They're like this. Mm-hmm. We have walls between them. There are also legal protections in place for American citizens, just like Europeans put in protections for European citizens. We share the same values. I mean, the United States and the Netherlands, in terms of democracy, representative government, limited government. Mm-hmm. Okay, so we share all of those same values. The Chinese don't share those values. But the U.S. is going to be a better partner for you than what China is. At least I hope so.
Yeah. Well, we know, of course, that Merkel was tapped by the CIA for several years. And also we know that former CIA agent Snowden revealed that the NSA also takes whatever data they please, with or without the consent of the technological companies. So what's the difference?
We can't take information from American companies' technology without a due process throughout our courts, and it has to be determined on a national security basis. We have to go to a court to justify access to any of that technology. The same thing is, I think we also found out that the Germans were spying on the Americans. Okay, yeah. The Germans didn't exactly come out of this very clean, and it was rather embarrassing when that came out. But the bottom line is, talk to your intelligence people and ask them, are we comfortable working with the Americans? And the great thing, whether it's on the threat from the multiple threats that we feel out there, our intelligence communities are coordinating and collaborating much more closely to protect the Dutch and the Americans each and every day.
Yeah. So your lobby against Huawei is not part of the U.S. trade war with China?
No, no, it is not.
It's not about Amazon and Alibaba?
No, it is not. This is serious. We want to make sure. I had 25 young hackers at the residence on Thursday night. 15 of them were Dutch, 10 of them were Americans. Some of the brightest kids that you'll ever meet. I want to make sure that when they finish their education, they can go work for a Cisco, they can go work for a Nokia, and they won't have to go work for a Chinese company, that they have those opportunities because that industry is strong, vibrant, and is leading the world in new technology, and it's coming out of the U.S. and it's coming out of Europe, and we're not dependent on the Chinese.
Mr. Ambassador, thank you so much.
Great. Thank you.
Thank you. Deze week stond uiteraard in het teken van de enorme overwinning van Forum voor Democratie. Waar eerst de verrassing overheerste, dringt zich nu vooral de vraag op: wat nu? Gaat Forum samenwerken en helpt ze het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer? Columnist Ferry Mingelen over het politieke handwerk en de kunst van compromissen.
In boreale tijden, toen wij nog mammoeten vloerden, was ons land woest en ledig. Nu is het vol en het is de taak van de provincies om de schaarse ruimte goed te verdelen. Waar moeten nieuwe woonwijken komen? Waar windmolens? Na alle verkiezingsdebatten in de provincies weten we hoe de partijen daar erover denken. Alleen van Forum voor Democratie weten we dat niet. Zijn kandidaten deden gewoon niet mee. Alles was erop gericht Thierry Baudet te laten gloriëren. Nou, dat lukte aardig. In zijn slipstream zijn nu maar liefst 86 forumkandidaten in Provinciale Staten gekozen. Ze kunnen een hele belangrijke rol gaan spelen in het provinciale bestuur. Maar wie zijn ze? Wat willen ze? Die vraag is eigenlijk nauwelijks aan de orde gekomen. Politiek Den Haag zoog in de afgelopen verkiezingscampagne namelijk alle aandacht op. Nou, logisch natuurlijk, want de inzet van deze verkiezingen was de meerderheid in de Eerste Kamer en de toekomst van het kabinet Rutte. Maar het is toch eigenlijk idioot, dacht ik woensdag in het stemhokje. Ik stem nu op een mij eigenlijk onbekende provinciale kandidaat. Maar eigenlijk is die stem dus een stem op Rutte of op Baudet of op Klaver of wie dan ook. En even wist ik het niet meer en ik had zo'n Caroline Help momentje. Het wordt tijd dat de democratische verhoudingen weer zuiver worden gemaakt. Zuiver door de Eerste Kamer niet meer getrapt via die Provinciale Staten, maar gewoon direct te verkiezen. Het aloude bezwaar dat de Senaat zich dan te politiek gaat gedragen, nou, dat lijkt me wel een tikje achterhaald. Hoeveel politieker kan het nog? Al in 1971 adviseerde de staatscommissie Cals-Donner om de Eerste Kamer inderdaad direct te kiezen om zo de invloed van de kiezer te vergroten. De gevestigde politiek, het partijkartel, zoals Baudet graag met afschuw in zijn stem zegt, die hield dat tot nu toe tegen. Nou, dat lijkt me nou een mooie klus voor Forum om dat nou eens even aan te gaan pakken. Want je heet niet voor niks Forum voor Democratie. Maar er is wel een probleempje, want daarvoor heeft Forum wel de partijen uit dat verfoeide kartel nodig. 13 zetels in de Kamer is echt veel, maar natuurlijk nog lang geen meerderheid. En zolang je in je eigen omstreden gelijk blijft hangen, dan eindig je als Wilders. Veel lawaai, maar lege handen. Bevlogen verhalen over ons grootste verleden zijn mooi, als je daarvan houdt. Maar als Baudet echt wat wil veranderen, dan komt het ook aan op het gewone politieke saaie handwerk. Voorstellen doen, initiatieven nemen, samenwerken. Want onze verre voorouders, die vloerden die mammoet ook niet in hun eentje.
Ferry, dank je wel. Ja, dat Forum voor Democratie het goed zou doen bij de verkiezingen, dat was voor niemand echt een verrassing. Maar dat de overwinning zo groot zou zijn, had niemand durven te voorspellen. De kiezers hebben hun macht getoond, dat zei de politiek leider van Forum, Thierry Baudet. Over de gevolgen van deze politieke aardverschuiving praat ik met hoogleraar politicologie, Tom van der Meer. En ik praat daarover met Tania, even kijken, Hoogwerf. Ja, ik zit even verkeerd op de autocue te kijken, dan krijg je dat natuurlijk. Tania Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, ook van harte welkom. En priester en auteur Antoine Baudard. Dames, heren, welkom allemaal. Als we eventjes kijken over die overwinning, hè, die we hebben gezien, en er is natuurlijk ook al heel veel over gezegd. Wat zegt het nou over hoe Nederland daarvoor staat?
Het zegt heel veel over het vertrouwen van de Nederlander in de overheid. Iets wat al langer natuurlijk besproken wordt, de kloof tussen de burger en de elite. En er blijkt dus wel degelijk sprake te zijn van die kloof. Want de gevestigde partijen zagen dit echt niet aankomen. Ze hadden niet voorspeld dat Forum zo groot zou worden. Dus ik ben blij dat er een nieuwe partij is opgestaan die dat gat op rechts, wat is ontstaan natuurlijk met Fortuyn, die is weggevallen, dat die weer is ingevuld. Mensen hebben weer wat te kiezen en dat hebben ze ook massaal gedaan.
Is er niet goed geluisterd?
Er is heel slecht geluisterd. Er is vooral geluisterd naar het eigen politieke midden, naar de eigen politieke belangen, en daarbij is de burger vergeten. We hebben nu zo lang Rutte aan de macht. Die heeft er niet voor kunnen zorgen dat er geen Malieveld meer volstaat met politie, met onderwijzers. De gemiddelde burger is erop achteruit gegaan in de afgelopen jaren. Heeft de wijk onveiliger zien worden. Heeft de zorg zien verslechteren. Ja. Heeft zijn salaris achteruit zien gaan. En dat doet pijn.
Ja, overigens zijn we nog wel, behoren nog wel tot een van de gelukkigste landen van Europa. Dat terzijde, hoe heeft u daar naar gekeken als politicoloog?
Ik denk allereerst dat het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en de tevredenheid met de democratie is niet hoger of lager dan voorheen. Sterker nog, voor een democratie is het vertrouwen in de politiek in Nederland behoorlijk hoog. In de laatste jaren zelfs weer wat stijgende. Mm-hmm. Maar wat Baudet en Forum voor Democratie heel goed hebben gedaan, is die groep burgers die wantrouwend zijn, mobiliseren, naar zich toe trekken. Dus daar wel een platform voor bieden. En daarin denk ik inderdaad dat er een gat was aan de rechterzijde van de politiek. Dat zie je ook aan waar de kiezers vandaan komen. De kiezers van Forum voor Democratie komen vooral van de PVV, van de VVD, van het CDA, van 50+. Dat zijn kiezers die een alternatief zochten en dat ook kregen. Baudet is eigenlijk in het gat gesprongen dat er ontstond, omdat de VVD naar het midden toe moest neigen, vanuit coalitiepolitiek. En de PVV, die in zekere zin qua machtspolitiek uitgerangeerd was, omdat het zichzelf buiten de macht plaatste en door andere partijen buiten de macht werd geplaatst. Ja, en Baudet kon dat gat in.
Oké, dat wordt nog spannend hoe hij dat dan straks gaat doen. Meneer Baudard, u kent Baudet al heel erg lang, een jaar of 12 heb ik begrepen.
Ja.
Hoe heeft u naar zijn overwinningsspeech gekeken?
Ja, het deed me wel denken aan de gymnasiumtijd natuurlijk. En in zekere zin zit er nog steeds een schoolfrik in mij. Dus ik vind het wel bijzonder dat iedereen nu weer weet wat de Alfa Minerva inhoudt. En iedereen wordt wel opgezocht als ze het zelf niet wisten. Aangezien ik hem lang ken, zie ik ook hoe hij is. Hij was nogal in zijn element. Ik had bepaalde woorden waarschijnlijk niet gebruikt die hij gebruikt heeft. Maar ja, het heeft mij ook geamuseerd. Net zo goed als mij wel eens geamuseerd heeft dat hij gekritiseerd werd... dat hij iets anders was gaan doen in plaats van in de Kamer te blijven zitten. Maar ze zijn toch elkaar alleen maar vliegen aan het afvangen enzovoort. Nou, ik vind dat wel pittig. Dat is natuurlijk niet wat hoort. Maar het is wel net dat iedereen het gaat nadenken. Zullen we het over hoofdzaken hebben in de Tweede Kamer... of zullen we het alleen maar over bijzaken hebben? Ik wil niet zeggen dat ze niet altijd over hoofdzaken praten... maar ze vragen... praten vaak over bijzaken, alleen maar om het gezicht op de televisie te krijgen of iets van die aard. Dus in zekere zin, met alle respect, heeft het me ook geamuseerd.
Ja. Welk woord had u niet uitgesproken? Als
nou, boreaal zou ik niet gezegd hebben. Ik wist dat dus niet, dus ik zocht op internet op wat die bijbetekenis in politieke kring. En dan zou ik dat woord vermeden hebben, want daarmee had u ook een heleboel ergernis kunnen voorkomen. Maar dat hij heeft uitgehaald, en dat vind ik op zich ook al prettig... kijk, de journalisten die kritiseren altijd de anderen... mogen wij ook een keertje van de andere kant een keer journalisten kritiseren. Hè? Bedoel, ik wil niet zeggen dat er niet ontzettend veel goede journalisten zijn... maar anderzijds is het wel zo, wanneer je in een infotainmentprogramma terechtkomt... dan zijn het meestal wel de presentatoren die welwillend zijn... maar dan word je kop er ongeveer afgehakt bij de medegasten in dit tolerante land. Dus in zoverre vind ik dat helemaal niet zo erg. En de universiteiten, laten we wel wezen, de universiteiten... zijn ook steeds meer voortgezet onderwijs geworden.
Dus u bent het eens met de kritische punten ook die hij
maakt? Met een aantal dingen ben ik het zeker eens.
Wat we vaak zien is dat Forum in ieder geval in het verleden... En misschien wordt dat nu iets minder... maar als een soort eendagsvlieg wordt neergezet... het zou dezelfde kant op gaan als dat we eerder met de LPF hebben gezien. Nou, bent u bij de Summer School van Forum geweest? U heeft daar ook gesproken. U heeft daar de mensen gezien die daar naartoe komen. Ja. Welk beeld heeft u daar
nou
over gehad?
Nou, het was een hoog opgeleid, jong, goed uitziend gezelschap. Meestal met twee studies afgerond. Meestal ook al gepromoveerd. En die waren werkelijk geïnteresseerd om eens te horen wat ik te zeggen had. Ik had gesproken over de Renaissance, de Italiaanse Renaissance. Maar de vragen na afloop gingen allemaal over... maar bent u dan niet bevreesd omtrent de islam? Dat is me wel opgevallen. Dus het was een samenbundelende groep... met die het met elkaar goed kon vinden... maar dat was wel een gemeenschappelijke noemer die ik daar aantrof.
Die heel erg...
In reactie dan, hè? Ja.
Wat ook heel logisch is, hè? Want als je kijkt naar de huidige politieke klimaat... en de zorgen die spelen, die hebben ontzettend veel te maken met identiteit. Mm-hmm. En wat zet de identiteit op dit moment onder druk? Dat is de groeiende invloed van de islam. En dat is ook wat mensen in hun nabije omgeving zien veranderen. Ja. Dus het lijkt me ook logisch dat als je praat in zo'n gezelschap over... waar ligt nou onze zorg, dat naast het klimaat bijvoorbeeld... ook deze discussie gevoerd wordt. En het is ook heel gezond en heel goed dat er eindelijk een groep mensen opstaat... die zegt van we moeten het hier... in een reële zin over hebben. Dat hebben we in Rotterdam ook gedaan. Ja,
want is dit inderdaad, Tom van der Meer, het thema waar hij met name... wat heeft gezorgd dat Baudet zo leeft? Of je ziet natuurlijk ook op klimaat dat er ontzettend veel is gebeurd. Wat is het belangrijkste
geweest?
Hij heeft gezorgd
op allebei die thema's. Als je kijkt naar waarom kiezers zijn gaan stemmen... dan waren klimaat en migratie twee hele voorname nationale redenen om te gaan stemmen. En dat geldt met name ook voor kiezers voor het Forum voor Democratie. Dus daarin zat de keuze voor thematiek ook wel mee. Je kan ook zien dat het Forum voor Democratie ook werd aangewezen... door een aantal andere partijen als de grote tegenhanger. Dat doet je in een campagne altijd goed. Want dan ben jij de tegenhanger van het ene verhaal. Dus je lokt ook daarmee elke keer aandacht uit. En je ziet bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld bij de SP... dat hun thema's eigenlijk niet aan bod waren gekomen. En dat is ook een van de partijen die daardoor flink ging verliezen.
Wat heel bijzonder is dat we natuurlijk twee grote winnaars hebben gezien. GroenLinks aan de ene kant, Forum voor Democratie aan de andere kant. Die echt tegengesteld tegenover elkaar staan. Welke les moeten de traditionele partijen nou hieruit trekken? Dat die twee partijen hebben gewonnen. Want het is toch wel echt een breuklijn.
Ja, nou, kijk, dit waren verkiezingen van onder meer het klimaatdebat. Dus dat is een reden waarom juist die partijen kunnen winnen. Maar ik denk dat er daaronder nog een veel belangrijker verhaal gaande is. En dat is het verhaal van de toenemende versplintering... van het partijpolitieke landschap. We hebben nu 8 partijen die middelgroot zijn. En de focus die we de laatste paar dagen hebben gehad... op welke partij nu net aan wel of net aan niet de grootste is geworden... vind ik wat overdreven. De grootste partij is kleiner dan ooit. We hebben nog nooit zo'n kleine, grootste partij van het land gehad. Maar de aandacht die ernaar uitgaat, is disproportioneel. Dat vind ik opmerkelijk.
Ja, waar psychologisch is dat ook te begrijpen.
Ook psychologisch is het heel goed te begrijpen. Maar het gaat er vaak van uit dat we een land zijn als Amerika... waar het heel erg van belang is welke partij de grootste is. Maar in Nederland is dat minder het geval. In Nederland, zeker voor de Eerste Kamerverkiezingen geldt... dat wie de grootste is niet bepalend is voor wie daar de leiding in gaat nemen. Ja, en des te meer geldt ook nog eens een keer dat de hele campagne van stem ze weg was ook gebaseerd op het idee als de coalitie zijn meerderheid verliest, dan moeten ze weg. Ja,
maar een coalitie valt met vertrouwen. Is dit nou juist valt, killing, hè?
Nee, maar een coalitie
even,
valt even, niet,
naar, ja? Ja, even afmaken en dan mag u reageren.
Een coalitie valt niet op de Eerste Kamer. Een coalitie valt over het algemeen ook niet door de oppositie. Een coalitie valt meestal omdat ze intern niet meer uitkomen.
Nou ja, en dat is dus de dreiging van D66 nu al. Wij sluiten per definitie Forum uit. Legt ook alweer druk op die provincie, op straks de Eerste Kamer, hoe ze er formatie in gaan. Dus eigenlijk is het weer inderdaad een kleine middenpartij die probeert te bepalen wat er gebeurt. Dat zal je ook zien in de coalitievorming, is in Rotterdam ook gebeurd. Ja, dus inderdaad, de grootste partij worden is niet meer relevant, want anderen gaan bij elkaar zitten en maken dan alsnog de dienst uit. Ja. Maar dat is killing voor het vertrouwen van de burger. Dus het zal wel uit moeten maken wie de grootste is geworden. Want dat is namelijk wat de kiezer heeft bepaald.
Nee, laten we ook is, even, nee, laten we ook even kijken.
14% van de mensen stemt op een partij wie de grootste is. Dat kan net aan groot zijn dan een andere partij. Dan moeten we niet zeggen dat de kiezer heeft bepaald dat een partij moet meeregeren. Nee, 14% van de kiezers geeft een richting aan. En heel veel andere groepen kiezers geven heel veel andere richting aan. Dat is de uitslag van een verkiezing. En dit is ook niet nieuw. Het is niet zo alsof het nieuw is dat populistische partijen worden uitgesloten, of dat nu het Forum wordt uitgesloten. In de jaren 70 gebeurde het al dat de PvdA de grootste was en niet mocht meeregeren. Begin jaren 80 nog een keer. Dus dit is van alle
tijden. Ik wil het even hebben. Ja, nu even wil ik het hebben over hoe we het land bestuurbaar houden. Want we hebben Rutte natuurlijk gehoord. We gaan het land moet bestuurd worden. Verwacht u, want u kent Baudet goed, dat hij goed is in samenwerken?
Nou. Hij is net als ik wel enigszins solistisch. Maar ik denk dat het in ieder geval niet helpt wanneer je deze man gaat demoniseren. Dat helpt sowieso niet. Ik denk dat er een aantal punten zijn, zonder dat ik die kan benoemen, waar men naar moet luisteren. En dat er dus, of hij heeft dan meteen de volgende dag gezegd, natuurlijk is dit een land van compromissen en een land van coalities. Dus hij zal zeker daartoe bereid zijn. Maar hij zal bepaalde punten overeind houden. Maar het is goed om toch de punten. Laten we eens denken aan de PVV, hè, die nooit salonveeg is geworden. Dat heeft alles te maken met de persoon ook van Wilders, die ook geen beschaafde omgangsvormen had, vond ik althans, neem me niet kwalijk. Nu is dat wel het geval. En ik vind dat je dus die zaken moet wegen, want dat is tenslotte ook gebeurd met bepaalde punten van de PVV. Dus dat ligt voor de hand. Alleen, ik kan me wel voorstellen, als ik zo ver mag gaan, dat wanneer D66 het inderdaad nu Forum al uitgesloten heeft en D66 wil zich meer naar links profileren en de VVD denkt ook aan de eigen kiezers, dat wij binnenkort een kabinetscrisis zouden kunnen krijgen. Dat zou mij niet verbazen.
Aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook alle belang bij om vooral te blijven zitten nu.
Ja, dat is waar. En als nu meteen Tweede Kamerverkiezingen zouden komen, dan zou dat wel eens in de wind in de zijde kunnen brengen van het van Forum.
Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat Baudet heeft gezegd dat hij alleen dit kabinet steunt als ze 3 ministers ontslaan. Dat de klimaatwet wordt ingetrokken, dat het Marrakesh-pact van tafel gaat. Hij heeft ook Rutte een economisch onbenul genoemd. Dat is toch niet echt een houding waarvan je denkt, goh, hij gaat samenwerken.
Het is verkiezingsretoriek en dat mag. Het moet ook ergens over gaan tijdens de verkiezingen. Dus dan kan je maar beter duidelijk maken waar je zelf het verschil wil maken. Hij heeft ook al aangegeven, dat gaf meneer Podar net ook duidelijk aan, dat hij ook weet dat er een compromis gesloten zal moeten worden. Dat gaat ook gebeuren. Bij Forum zitten geen onverstandige mensen. Ik denk dat de onverstandige mensen aan de kant zitten van degene die het Forum nu tot een onacceptabele partij aan het maken zijn. Hè, door ze fascisten te noemen, door de vergelijking te maken met de jaren 30. Dat is uitermate onverstandig. Als ik kijk naar Zuid-Holland, de lijsttrekker daar heeft al gelijk een brief gestuurd naar alle partijen, een uitnodiging om om tafel te gaan. Forum is constructief. Dat komt wel goed.
Daar moeten we dus heel erg voor oppassen. Dat geeft u eigenlijk beide aan. Want u zegt ook, we moeten niet demoniseren. Hoe kijkt u daarnaar? Is er te veel gedemoniseerd richting de partij en misschien ook wel richting de kiezers?
Nou, ik denk dat het een tweerichtingsstrijd is op heel veel gebieden. En woorden hebben betekenis. Dus wat u zojuist al zei, dat sommige woorden daadwerkelijk een betekenis hebben. Ja, dat is nou eenmaal het geval. En of je ze nou provocerend gebruikt of inhoudelijk zou gebruiken. Dat is wel een realiteit.
U heeft het over het woord boreaal.
In dit geval het woord boreaal bijvoorbeeld, ja, ja. Zeker. Ja. Maar ook andere elementen. Er zitten heel veel van het populistische idee, het populistische gedachtegoed van het volk tegenover een corrupte elite. Dat moet gecorrigeerd worden. Mm-hmm. Dat zit ook in de verkiezingsretoriek en de eindspeech. En dat heeft betekenis, dat heeft gevolgen.
Maar toch hebben we natuurlijk in het verleden hebben we natuurlijk gezien de Fortuinrevolte. We hebben gezien de opkomst van de PVV. Nu zien we de opkomst van Baudet. Ja. Als we kijken ook hoe de spelers daaromheen daarmee omgaan, de partijen, de media, is er voldoende geleerd hoe we daarmee om moeten gaan?
Nou, dat denk ik dus nadrukkelijk niet. Er zijn intussen een paar succesverhaaltjes geweest, maar over het algemeen zien we dat het politieke midden heel veel moeite heeft om een antwoord te vinden hierop. En tekenend vind ik, 2 jaar geleden zei Alexander Pechtold, toen nog van D66... dat deze verkiezingen, 2017, waren de laatste kans van het politieke midden. En wat gebeurt er vervolgens? Dan gaan 4 partijen uit het politieke midden, die niet noodzakelijk logisch bij elkaar passen, zoals D66 en de ChristenUnie, vormen een meerderheidscoalitie met een hele nipte meerderheid in beide kamers, schrijven een ontzettend gedetailleerd regeerakkoord en houden zich daar ontzettend aan vast, zodat ze zich ten opzichte van elkaar niet kunnen profileren. Dus voor de kiezer geldt dan dat, ze eigenlijk geen alternatieven meer
hebben. Nou ja, we zagen natuurlijk wel bij de ChristenUnie dat die zich binnen dat regeerakkoord wel hebben geprofileerd.
Ja, de ChristenUnie heeft iets unieks gedaan. Die heeft de hele tijd laten zien waar het pijn doet en wanneer de mogelijkheid er was. En hebben ze vanuit hun eigen verhaal en eigen waarde geprobeerd het regeerakkoord aan te passen. En het lijkt er daarom ook op dat de ChristenUnie de eerste partij is sinds Bolkesteinse VVD 1998, die als juniorpartner in een coalitie weet te winnen bij de volgende verkiezingen. En de hele reden waarom is, zij kunnen een groter verhaal vertellen, een groter waardegeoriënteerd verhaal, durven ook te laten zien dat een compromis pijn doet, maar ook daarvan uit kunnen laten zien waarom een compromis betekenisvol is. Ja. Als je dat niet doet, als je alleen maar zegt, we hebben een regeerakkoord en wij staan voor onze handtekening, en je legt burgers niet uit wat dat hun verder helpt, welk alternatief het hun biedt, wat ze eigenlijk zouden willen, ja, dan verlies je kiezers. Want dan zitten de alternatieven niet in het midden, maar aan de flanken.
Dus eigenlijk zegt u ook, een regeerakkoord op hoofdlijnen zou beter zijn, omdat je daarmee dus meer ruimte krijgt om met elkaar...
Een regeerakkoord op hoofdlijnen, maar durf ook te kiezen voor wisselende meerderheden. In Nederland hebben we een traditie dat we proberen vaste meerderheidscoalities te vormen die programmatisch aan elkaar geklonken worden. Dat is een traditie die we sinds begin jaren 70 hebben gekregen. Maar in een versplinterd partijlandschap, waarin kiezers makkelijker tussen partijen heen en weer bewegen, is dit een recept voor problemen. Want elke keer kunnen we nu zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer nog geen meerderheid in de Eerste Kamer betekent. En dat bij de volgende Eerste Kamerverkiezingen een meerderheid makkelijk verloren wordt.
Ja, en uiteindelijk ook de Eerste Kamer steeds meer de rol van Tweede Kamer gaat spelen. Als we even de Fortuinrevolte vergelijken met de opkomst van de PVV en nu de opkomst van Thierry Baudet en zijn partij, welke parallellen ziet u?
Nou, ik zie vooral de niet-parallellen. Dat is namelijk... dat het hier door een bepaalde bevolkingsgroep is, hoog opgeleid, die vindt dat zij werkelijk de elite weer moeten worden. En dat gaat ook gepaard met wat ouderwetse woord, met bildung. Dat mensen die gevormd zijn, die zelfstandig willen nadenken enzovoort. Dus ik zie dat op een andere wijze dan bij de andere partijen. Ik persoonlijk had niet zoveel met meneer Fortuyn. Dat vond ik nogal een... hij is dood, dus laten we daar niet verder over spreken. En ik heb die PVV altijd een verschrikkelijke partij gevonden. Dat zat hem natuurlijk vooral in die man die van die vreselijke taal uitslaat in de Tweede Kamer. Ik hou van niks, ik hou van wellevend. En ik vind Thierry Baudet, met alle dingen, die toeren die hij uithaalt, en zijn groep die ik daar heb aangetroffen, en ook zijn vriendenkring, voor zover ik die ken, is een wellevende groep mensen. Beschaafd, zo heet het ouderwets. Dat mag je niet meer zeggen in ons land. Want het land is ontzettend intolerant, maar ik zeg het toch.
Ja, maar gelukkig zijn er wel wat meer parallellen te trekken met de Fortuinbeweging. Want ze trekken niet alleen het groepje intellectuelen, het groepje elite aan. Maar je ziet ook, en dat is ook het resultaat wat we woensdag hebben gezien, dat het een volksbeweging is geworden. En dat is nou juist wat we ook hebben gezien in Rotterdam. We trekken een hele brede groep kiezers, van hoog opgeleid tot de middengroep, tot ook de lagere inkomens. En dat is ook de brede groep die je moet willen bereiken. Dat was vroeger de achterban van de VVD. Die zijn ze kwijtgeraakt. Die hebben Forum nu wel gevonden. En dat moet ook zo zijn. Je moet er niet alleen maar zijn voor dat hele kleine groepje intellectuelen.
Nee, maar je kunt moet er zijn voor Nederland. Als hoogopgeleide.
Ik wil u hartelijk bedanken en we praten er vast nog eens een keer over verder. Want tot zover Buitenhof van deze zondag. Volgende week dan zijn we er weer, dan met Hugo Lochtenberg. En denkt u, nou, ik zou er wel eens een keer graag bij willen zijn. Dat kan. U kunt een uitzending bijwonen en u moet zich dan melden op tvtickets.nl. Ik wens u nog een hele mooie zondag. Dag. Bedankt.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.